We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het evangelie naar de beschrijving van de apostel Johannes. Het 18e hoofdstuk allereerst, de eerste schriftlezing, Johannes 18, vers 17 tot en met 27. Johannes 18, vers 17 tot 27. En daarna Johannes 21, de versen 15 tot en met 17. Johannes 21, vers 15 tot en met 17.
De dienstmaagd dan, die de deurwaartster was, zeide tot Petrus: Zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? En zeide: Ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebben een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmde zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De ogenpriester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: Ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb al een tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraag degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinderbakslag, zeggende: Antwoord gij alzo den ogenpriester? Jezus antwoordde hem: Indien ik kwalijk gesproken heb, betuig het van de kwade. En indien wel, waarom slaat ge mij? Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas den ogenpriester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem: Zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Hij logen dat en zeide: Ik ben niet. Een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van degene dien Petrus het hoor afgehouden had, zeide: Heb ik u niet gezien in den of met hem? Petrus dan logen het wederom, en terstond kraaide de gaan. Johannes 21. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, heb gij me lief, liever dan deze? En zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. En zeiden wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jonas zoon, heb gij mij lief? En zeiden tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En zeiden tot hem: Goed, mijn schapen. En zeiden tot hem ten derde maal: Simon, Jonas zoon, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Heb gij mij lief? En hij zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen. Belijden we ons geloof.
Bij de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we toegekomen aan het vijfde hoofdstuk, de paragrafen 6 tot en met 8. Dit is het hoofdstuk wat gaat over de volharding der heiligen. Nadat in de achterliggende hoofdstukken aan de orde gesteld is de bekering tot God, gaat het hier over Gods kinderen, hoe die bewaard blijven bij het heil, bij de Heere Jezus Christus. En nu de paragrafen 6 tot en met 8. Paragraaf 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing, de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. Nog laat hen zo ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ter dood, of tegen de Heilige Geest. En van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf storten. Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof met een verbroken hart, begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloven de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk zoveel hen aangaat niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, dewijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling van de Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden. Geliefde gemeente, stel je eens voor, twee jonge mensen die vinden elkaar en ze zijn dol verliefd op elkaar en ze willen ook nooit meer zonder elkaar. Alles willen ze samen doen en alles willen ze samen delen. En op hun trouwdag verklaren ze elkaar voor altijd de liefde. En ze zijn ervan overtuigd, we zijn voor elkaar bestemd. We zijn aan elkaar gegeven. En ze denken dat het vuur van de liefde ook altijd hoog zal blijven oplaaien. Maar ineens is dat over, voorbij en dooft dat vuur langzaam uit. Kleine irritaties die opspelen, er ontstaan wat conflicten en haarscheurtjes worden zichtbaar in de relatie. De liefde verflauwt. En dan? Ja, want zo kan het gaan. Tussen mensen. Pijnlijk, verdrietig en teleurstellend. Maar zo ligt het niet met zijn liefde. De liefde Gods in Christus Jezus. Jazeker, de liefde van de bruid die kan verflauwen en die kan uitdoven. Maar de liefde van de bruidegom die is er altijd. En dat voor eeuwig. En dat zien we ook terug in die drie paragrafen die deze middag aan de orde komen. En als thema zetten we boven de prediking voor altijd de zijne. Drie gedachten. In de eerste plaats uitdovende liefde. In de tweede plaats opbloeiende liefde. En in de derde plaats bewarende liefde. Voor altijd de zijne. Uitdovende liefde, opbloeiende liefde, bewarende liefde. Hoe ver kan een kind van God nou afwijken? Heel ver. En hoe diep kan een kind van God vallen? Heel diep. En die voorbeelden die zijn er. Het is ook de praktijk. We hebben dat ook gezien in die voorafgaande paragrafen 4 en 5. Dat het grote gevolgen heeft als een kind van God, zo lazen we daar, als een kind van God van de leiding der genade afwijkt en van de begeerlijkheden van het vlees verleid wordt en die volgt. Geestelijke duisternis valt dan over de ziel. En denk wat dat betreft, het is per slot van rekening immers ook de lijdenstijd. Denk wat dat betreft maar eens aan Simon Petrus. Het vuur van de liefde brandde in zijn hart. Want hij was het die meer dan eens zijn liefde voor Jezus had verklaard. Hij zei het immers. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En hij ging door het vuur voor de Heere Jezus. En hij wilde niet dat zijn meester ook maar iets zou overkomen. En daarom wilde Simon Petrus de Heere Jezus ook van de lijdensweg afhouden. En daarom sloeg hij bij Malchus het oor er ook af, toen ze zijn meester gevangen wilden nemen. Alles had hij immers opgegeven om bij de Heere Jezus te mogen horen. Zijn vissersboot, zijn werk, zijn rustigste leventje rondom dat meer van Galilea. Maar in het huis van de hoge priester was het liefdesvuur gedoofd. Door gebrek aan waakzaamheid, zo leerde toch immers paragraaf 4. Door gebrek aan waakzaamheid doofde het liefdesvuur bij deze discipel van Jezus uit. En er leek niets meer van over. Want Simon Petrus verklaarde zichzelf discipel af toen hij het daar zei in het huis van die hoge priester: ik ken die mens niet. En slechts de asresten van het nog licht smeulende vuur lagen er als stille getuigen van hetgeen er eerst zo hevig had gebrand. En zo zat hij op die stille zaterdag te neer. Alles was weg, verdwenen, uitgedoofd, zonder geloof, zonder hoop, zonder liefde. En dat door eigen schuld. En hoe pijnlijk kan dat wel niet zijn? Misschien herkent u of jij het wel uit uw eigen leven. Ooit, mag ik het zo zeggen, ooit zat u op de toppen van uw geloofsleven. Er was helder zicht op de Heere Jezus. En u mocht uw zonden kwijtraken in zijn dierbaar bloed. Je mocht wegschuilen achter zijn reinigend bloed. Dat was die verborgen omgang met de Heere. Je werd gevoed onder de prediking. En het woord van God was spijzen voor uw ziel. Maar die ene grove zonde heeft alles weggenomen. Christus Jezus is uit beeld geraakt. En uw zonde ziet u zo duidelijk voor ogen. Van binnen klaagt alles u aan. En alles getuigt tegen u. Zou het dan toch nog uitgaan? Is de liefde dan voorgoed weg en de relatie voorbij? Bij Petrus? Maar evengoed kan dat de worsteling van uw of jouw hart zijn. En kan dat nu überhaupt? Kan nu een kind van God veranderen in een kind des toorns? Kan die gelegde liefdesband aan de Heer Jezus Christus, kan die dan toch nog worden doorgesneden? En kan de relatie tussen de Heer Jezus en zijn discipelen dan alsnog uitgaan, overgaan? Nou, dat is het nou precies waar het nou in deze drie paragrafen over gaat. En de remonstranten, want u weet nog wel, de Dordtse leerregels zijn opgesteld als ook strijdschrift tegen de leer van de remonstranten. De remonstranten meenden namelijk van wel. En dan moet u toch maar eens even meelezen, het is maar een pagina verder, bij de verwerping der dwalingen. De verwerping der dwalingen, die dan komen aan het einde van hoofdstuk 5, na paragraaf 15. De verwerping der dwalingen. En dan moeten we eens meelezen wat er staat in die derde dwaling. Verwerping der dwalingen, dan die derde. Daar staat, die leren dat de ware gelovigen en wedergeborenen niet alleen van het rechtvaardigmakend geloof, insgelijks van de genade en zaligheid ganselijk en tot het einde toe kunnen uitvallen, maar ook dikwijls metterdaad van haar uitvallen en in der eeuwigheid verloren gaan. Een ware gelovige zou dus volgens die remonstranten van het geloof kunnen afvallen. Zij leren dus dat een mens altijd weer het geloof zou kunnen verliezen. Zij stellen dat een wedergeborene, want zo staat het daar in die verwerping der dwalingen, ze stellen dat een wedergeborene uit de staat van de rechtvaardiging zou kunnen vallen. Nou, dat leidt dan wel tot hele wonderlijke gedachten. Alsof je dus eerst door het geloof behouden kon worden, maar dat je dan voor de eindstreep alsnog verloren zou kunnen gaan. Alsof je dus eerst de Heere Jezus Christus had ontvangen, maar dat je hem dan altijd nog weer kwijt kan raken. Ik wil het maar proberen voor jullie jongens en meisjes wat eenvoudig te maken, want het zijn best wel moeilijke woorden in deze drie paragrafen. Maar je kan het natuurlijk maar een beetje vergelijken, en meer dan een vergelijking is het ook niet, want het geestelijke ligt veel hoger, maar vergelijk het nou maar eens dat je iets gekregen hebt, iets heel moois. Een dure bal misschien, of een hele mooie pop. Je hebt hem gekregen van je oma. En je was er ook blij mee. En jij beloofde ook om er zuinig op te zijn. In het begin speelde je er veel mee, maar na verloop van tijd ging je er veel gemakkelijker mee om. En je liet die dure bal liet je wel eens buiten liggen in de regen. En met die pop ging je steeds slordiger om. En het leek wel alsof je helemaal niet meer zo blij was met datgene wat je gekregen had. Nou, ik kan me nou voorstellen. Als je oma dat ziet, dat ze dat helemaal niet fijn vindt dat je er zo mee omgaat. Ze heeft jou zoiets moois gegeven. Mag jij er nou dan zo slordig mee om? Misschien zal ze dat ook wel zeggen tegen je. Maar ze zal die pop niet terugvragen en die bal ook niet terugnemen in haar bezit. Want ze had het je eenmaal gegeven. En gegeven blijft gegeven. Nou, het laatste dat geldt nou ook rondom het heil, rondom de zaligheid die er is in Christus. Wat van ons is, dat raken we kwijt. Dat houdt geen stand. Maar wat van God is, houdt wel stand. Hij laat niet varen wat zijn hand begonnen is om te doen. De zaligheid is een gegarandeerde zaligheid. Allen die door de Vader aan Jezus Christus gegeven zijn, die blijven eeuwig van hem. Ondanks hun droevig vallen, ondanks hun afwijken van de genade, ondanks dat zij dikwijls het spoor weer helemaal bijster zijn geraakt. En de Heilige Geest, die kan zich dan wel voor een tijd van hen terugtrekken. Maar die Heilige Geest zal niet van hen worden teruggenomen. Hij is gegeven en hij blijft gegeven. De liefde kan verkillen, verflauwen, uitdoven, maar niet sterven. Om het meer theologisch te zeggen, de stand die kan wisselen, maar de staat staat vast. En daar staat God voor in. En dat wordt ook beleden in paragraaf 6. Want God die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen ook zelfs in hun droevig vallen niet geheel weg. Nog laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking uitvallen. En het geheim daarvan ligt in Gods raadsplan. Hij houdt vast als ze dreigen af te wijken. En hij vangt op als zij vallen. Want zegt paragraaf 6 het slot. En van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Nee, dat nooit. Want er is een vangnet waarin Gods kinderen in hun val worden opgevangen. En dat is het vangnet van Gods rijke barmhartigheid en van Gods onveranderlijke trouw. Zeker, droevig vallen van die afwijkende discipelen. En ze vallen dan diep naar beneden. Maar het is de Heilige Geest die hen opvangt. En voorkomt dat ze zichzelf in het eeuwige verderf zullen storten. En hij doet die uitdovende liefde ook weer opbloeien. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Opbloeiende liefde. Want het blijft niet altijd winter. We hebben het gezien in de achterliggende week, als de lentezon weer ook voorzichtig doorbreekt en alles langzaam weer in bloei komt te staan, en de bomen die in de wintermaanden er zo dor en doods bij stonden en vruchteloos leken te zijn, ze beginnen weer tekenen van leven te vertonen. Aan de takken komen voorzichtig de knopjes weer zichtbaar. En straks zullen de bladeren weer aan de boom komen. Want die in de winter schijnbaar dorre doodse boom blijkt nou een levende wortel te hebben. En zo is het ook met een discipel van de Heere Jezus. Het droevig vallen in de zonde maakt het winter in hun leven. En die frisse gloosboom van de leer, die staat er dan dor en doods bij. En uit niets blijkt op dat moment ook een geloofsband aan de Heere Jezus. En zelf kunnen ze ook onmogelijk het vuur van de liefde weer doen oplaaien. En als het van hen afhangt, zo lees ik ook in paragraaf 8, dan zou dat liefdesvuur ook nooit meer branden. En dan zou die gloosboom ook nooit meer vruchten voortbrengen. Maar zou die boom sterven? Eigenlijk de tweede zin van paragraaf 8. De tweede volle regel. Het welk zoveel hen aangaat niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Maar daar is die levende wortel. De vruchten kunnen weg zijn, de bladeren kunnen dor zijn. Het kan zelfs zo zijn dat de boom helemaal kaal is. Maar toch is daar nog die wortel. En die blijft bewaard. Want eerstelijk, paragraaf 7, want eerstelijk in zulk vallen bewaart er nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Dat zaad, het zaad van de wedergeboorte, dat blijft. En die God die dat zaad deed ontkiemen in het uur van de wedergeboorte, en die de vruchten van het geloof deed bloeien op de levensakker, die laat nou ook na die koude, dorre wintermaanden de zon weer doorbreken en het voorjaar doen aanbreken. Hij is immers de getrouwe. En hij doet het liefdesvuur weer oplaaien. En doet de liefde weer openbloeien. En door zijn trouw bloeit de liefde weer op. Dan is het opvallend hoe de Dordtse leraars dat onder woorden brengen in paragraaf 7. Want dan zeggen ze, ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. Dan heb jij dat gelezen en dan dacht je bij jezelf, hè? Dat snap ik nou niet. Tot bekering. We zitten hier toch in het stuk van de volharding der heiligen. En hoe wordt hier dan nou ineens gesproken over bekering? Daar ging het toch over in de voorafgaande hoofdstukken. Jazeker, bekering. Want het is hier niet die eerste bekering waarin iemand van dood levend wordt gemaakt. Van de brede weg wordt gezet op de smalle weg. Van de duisternis overgaat tot het licht. Dat is aan de orde geweest in die achterliggende 4 hoofdstukken van de Dordtse leerregels. Het gaat hier, zoals we dat dan noemen, om de dagelijkse bekering. Want een bekeerd mens moet elke dag opnieuw tot bekering komen. En elke dag opnieuw moet hij zich afkeren van de zonde, van de ongerechtigheid en van de boze verleiding. Dagelijks moet zijn leven worden vernieuwd. En het is nu door woord en geest dat God een zondaar wederbaart. Maar het is nou ook door woord en geest dat God zijn afgedwaald kind weer terugbrengt in het rechte spoor. Zo ging dat bij Simon Petrus. Geroepen door de Heere Jezus bij het meer van Galilea. Toen hij voor de eerste keer de stem van de Heere Jezus met kracht klonk in zijn ziel. Gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet is Petrus. En dan later op die eerste paasmorgen opnieuw opgezocht door de Heere Jezus. En toen klonk opnieuw die stem van de Heere Jezus tot hem. Toen het die vrouwen waren die de stem van de Heere Jezus overbrachten naar Petrus. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. En voelt u het aan, het is altijd weer door woord en geest dat het vuur van de liefde weer opbloeit. En daarin ligt een les opgesloten, een hele wezenlijke les. Want het laat nou zien hoe belangrijk het woord van God is. Een kind van God, kijk er nou eens uw eigen leven op na. Misschien wel als u op dit moment helemaal zit in zo'n periode van inzinking. Dat er een geestelijke duisternis over uw ziel is gevallen. Waar is die inzinking begonnen? Is het ook niet dikwijls op dat moment enerzijds dat de waakzaamheid afnam, maar daardoor ook het woord dicht bleef. De Bijbel sprak niet meer. En u leefde niet meer bij het geopende woord van God. Daar begint het verval. Als de Bijbel geen open boek meer voor u is. Maar daar begint ook weer de opbloei. Want God spreekt door zijn woord tot mensen. En daarom is het zo nodig dat dit woord open gaat. Telkens weer, elke dag opnieuw. En dat u de schriften ook bestudeert. En dat het meer is dan slechts een stukje te lezen, omdat het nu eenmaal zo hoort. Maar dat je daar ook mag zitten. Achter je Bijbeltje met de beden in je hart. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Want de Heere die maakt gebruik van zijn woord. En hij werkt dan door middel van zijn geest. Om dat liefdesvuur weer aan te wakkeren. Nathan kwam zo tot David als die boodschapper van God. En die vrouwen kwamen tot Petrus als de boodschappers van God. En zo komt God dan opnieuw met zijn woord. En door zijn geest treft het dan ook weer doel in het hart van zijn kind dat afgeweken was. En het werkt daar die vernieuwing van hart en leven, die dagelijkse bekering. Ja, wat het dan uitwerkt? Nou, er worden een heel aantal dingen genoemd. In die paragraaf 7. We zullen ze ook maar langslopen, één voor één. Dan staat er, vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte bedroefd zijn. Er komt dus opnieuw die droefheid over de zonde. De tranen van David die het uitroept tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw oog. Of die tranen van Simon Petrus, die naar buiten vluchtte, bitter wenende. Dat zijn de tranen van een kind van God die verstaat dat hij tegen de liefde heeft gezondigd. En de zonde krijgt zo'n bittere smaak. Want u ziet in dat u daarmee de Heere, die God die u zoveel goeds heeft bewezen, dat u de Heere daarmee zoveel verdriet hebt gedaan. En hoe fout je zat, als je weer toegaf aan die zondige verleidingen. En die droefheid over de zonde, die werkt dan ook een droefheid naar God. Dat beleiden de Dordtse vaderen ook. En naar God bedroefd zijn. Je bent bedroefd omdat je God weer bent kwijtgeraakt. Het gaf je zoveel vreugde dat hij je had gevonden in je verlorenheid. Maar nu ben je hem kwijtgeraakt door eigen schuld. En het is door uw toegeven aan de zonde dat er een scheiding is gekomen tussen God en uw ziel. Maar die droefheid naar God, hoe wonderlijk ook, de smaak daarvan is zoveel zoeter dan de zonde ooit zoet kan smaken. Want juist die droefheid naar God geeft ook het verlangen naar God. En het lukt je niet langer meer om bij de Heere weg te blijven. Het is de bittere smart over de zonde die u uitdrijft tot de Heere. Kijk maar naar Simon Petrus. Het was toch juist die droefheid naar God die hem op die eerste paasmorgen op het woord van de vrouwen uitdreef naar het graf om daar de Heere Jezus weer te mogen ontmoeten. Want hij wist het. Vergeving van zonde vind ik alleen maar in dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Hij had het ook gezien. Al stond hij dan maar van verre daar bij het kruis. Maar hij had het gezien hoe zijn meester zijn lichaam gaf in de dood. En zijn bloed stortte tot in de dood. Toen pas verstond hij de woorden die aan de avondmaalstafel gesproken waren. Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. En deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Ja, want als de Heere zijn volk weer krachtig vernieuwt door woord en door geest, dan zullen ze ook vergeving zoeken in het bloed van de middelaar, door het geloof met een verbroken hart. Dan krijg je de Heere Jezus Christus weer nodig. En juist die hernieuwde zondesmart leidt ertoe dat opnieuw de toevlucht genomen wordt tot de Heere Jezus Christus. Want alleen in het bloed van de middelaar ligt er toch maar grond tot vergeving van de zonde. Ook van die grove zonden die je weer van de genade hebben doen afwijken. Het is u slechts om Christus te doen. Om die gekruisigde en opgestane Christus die zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van al de zonden. Voelt u dat nou ook zo kenmerkend voor het ware geloof? Dat wil in de armen van de Heere Jezus liggen. Wil je een kus van Jezus mond verkrijgen? Je begeert niets liever dat je zijn liefde weer zou mogen smaken. Ja, want in hem en in hem alleen vindt u alles. Daar vindt u in zijn wonden vergeving voor al uw zonden. En door zijn striemen is er genezing voor uw zondekwaal. En in zijn bloed ligt niet alleen uw rechtvaardiging, maar ligt ook de heiliging van uw leven. Daar verlang je zo om weer te komen opnieuw. Aan de voeten van het Lam, wiens bloed reinigt van alle zonden. De kracht van dat bloed begeer je te kennen al meer en al dieper. Oh nee, dat gaat niet buiten een verbroken hart om. Dat leren de Dordtse vaderen ook met recht. Want een ongebroken hart heeft geen middelaar nodig. Een ongebroken hart heeft geen bloed nodig. Een ongebroken hart heeft de Heere Jezus niet nodig. Een gebroken hart daarentegen wel. Want zo'n gebroken hart kan alleen geheeld worden als bruidegom Jezus aan zijn in zonde gevallen bruid opnieuw zijn liefdesblijken toont. Nou, wat begeert u nou? En waar ligt jouw begeerte? Is dat nou naar die vergeving in het bloed van de Heere Jezus? De betaling van uw schuld door zijn volkomen offer? Zou nou dat verlangen naar die liefdesband aan en met de Heere Jezus Christus? Want hoe arm ben je als je begeerte niets verder strekken dan de dingen van deze wereld? Maar wie zo met een verbroken hart begeert de vergeving der zonden te verkrijgen in het bloed van Christus, die zal het ook verkrijgen. Want dan moeten we vasthouden, die begeerte zelf is nog niet voldoende. Hij moet ook komen tot het verkrijgen ervan. Begeren en verkrijgen. Denk maar aan dat voorbeeld waarmee we begonnen zijn in de preek. Zijn liefde is uitgedoofd, maar wat een voorrecht als dat dan weer terugkomt en als er weer het verlangen naar elkaar mag ontstaan. Maar dan moet je nog wel weer bij elkaar terugkomen, dat moet dan nog wel gebeuren. En zo is dat er ook in het geestelijke. De begeerte naar de vergeving in het bloed van de Heere Jezus moet er nou ook toe leiden tot het verkrijgen van die vergeving door het offer van Christus. Ja, dat je de kracht van Christus bloed ook persoonlijk mag ontvangen. Zoals Simon Petrus niet alleen uitging op het woord van die vrouwen, maar het ook weer mocht komen tot een ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Eerst al op die paasmorgen. En later bij het meer van Galilea. Toen daar opnieuw die ontmoeting plaatsvond tussen de Heere Jezus en Petrus. En hij het mocht weten te hebben ontvangen, te hebben verkregen, de vergeving in het bloed van Christus. Maar hij ook mocht gevoelen de genade van God, die nu met hem verzoend was. En daar in het hart van Simon Petrus vrede, rust en blijdschap in de ziel mocht dalen. Want langs die weg van het erkennen van de zonde en van het begeren van de vergeving in het bloed van Christus en het ontvangen van die vergeving mag de genade van God ook weer worden gevoeld. Daar moeten we goed vasthouden, want deze volgorde staat er niet voor niks. Begeren, verkrijgen, gevoelen. Dat is dus de volgorde. Begeren, verkrijgen, gevoelen. Gevoelen gaat niet voorop dus. U wilt een schriftuurlijk bewijs? Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw. Ze had één begeerte. Indien ik maar zijn klederen zou mogen aanraken, ik zou gezond worden. En ze heeft het verkregen door uit te gaan tot de Heere Jezus. En raakte zijn kleed aan. En daarna ervaart ze, gevoelt ze de genezing. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Dat is de orde. Begeren, verkrijgen, gevoelen. En de ervaring van Gods genade, het gevoelen van Gods genade, is er alleen dus langs die weg van het gelovig toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En dat wordt je dan ook een wonder als je die genade van God weer mag gevoelen. En je kan het maar niet begrijpen dat God je weer heeft opgezocht. En die trouw en die ontferming van God, die leidt dan ook tot de aanbidding van God. Zijn ontferming en trouw aanbidden. En het spoort aan om voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger te werken. Het verbindt je des te hartelijker aan de dienst van God. Want je hebt gezien hoe zwak je was in jezelf. Je hebt ontdekt hoe je elk ogenblik weer tot vallen toe geneigd bent. En elke hoogmoed is weggeslagen. En je bent zo aangewezen op de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Dat zien we ook bij Simon Petrus. Want als er één discipel is die veel gesproken heeft over de noodzaak van de levensheiliging, is hij het wel in zijn brieven. Want hij wist als geen ander, als een kind van God van zijn plek af is, welke gevolgen dat allemaal heeft. En dan brengt ons ook tenslotte bij onze laatste gedachte. Bewarende liefde. Want het waren de remonstranten, en daar gaat het nog steeds over in deze paragrafen, dat er afstand van wordt genomen. Het waren de remonstranten die meenden dat het aan de mens zou liggen of hij de genade behield of niet. Nou, kind van God in ons midden, zeg het eens. Als dat het nou is. Als dat het nou is dat het van u zou moeten afhangen. Of je de genade zou behouden of niet. Wat zou er dan van terechtkomen? Ja, waar zou u dan terechtkomen? Is daar dan niet alleen dat droeve vallen in de zonde, maar uiteindelijk ook het terechtkomen in het eeuwig verderf? Omdat je zelf ook niet in staat bent om je weer op te richten uit die val. En je weer terug te brengen tot de gemeenschap met de drie-enige God. Als het van ons zou afhangen, als het van de mens zou afhangen, dan was het een verloren zaak. En als uw volharden, als dat de doorslag zou moeten geven, dan was het einde oefening. En zou elk mens verloren gaan. Maar dit is nou de troost. Van begin en bij de voordeur en tot het einde toe is het Gods werk. Het is de genadige barmhartigheid. Zo zeggen de Dordtse vaderen. Het is de genadige barmhartigheid dat zij nog geheel van het geloof en de genade uitvallen. Nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. dan mag toch zo'n troostrijk evangelie zijn. De Heere bewaart zijn volk voor de afval. Er is geen afval der heiligen, dankzij Gods genade. Maar ja, als je het van je eigen zijde gaat bekijken, dan vrees je zo dikwijls. Dan kun je zo bang zijn dat het allemaal nog mis zou gaan lopen. Maar we hebben te leren om het te bezien van Gods zijde. En niets van zijn genade kan ongedaan gemaakt worden. Hoe sterk die driekoppige vijand ook kan zijn, zijn genade is groter. En hij laat niet varen het werk dat hij begonnen is om te doen. Want hij maakt het af. Omdat het alles Gods genade is. En Paulus die heeft ervan gezegd in Romeinen 8. In dat 30ste vers. Die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft. Die heeft hij ook verheerlijkt. Wat God zaligmakend heeft vastgegrepen, dat houdt hij vast door de stormen en door de aanvechtingen heen. En dan leert u af om het nog langer te verwachten van eigen krachten. Want het is enkel Gods genade die vasthoudt. Ja, de stand van het geestelijke leven kan wisselen. Er kunnen perioden zijn van duisternis en van geestelijke aanvechting. Tijden dat de geloofsboom niet in bloei staat. Winter, lente, herfst en de zomer. En het, ze kunnen elkaar ook gaan afwisselen. Maar dat mag zeker zijn. De staat van Gods kind blijft vast. Onherroepelijk. De zaligheid is immers een gegarandeerde zaligheid. Want zo zeggen de Dordtse vaderen, doch ten aanzien van God zal het geenszins ganselijk niet geschieden. Gelukkig, de zaligheid is niet afhankelijk van de mens. Maar de zaligheid ligt vast in de barmhartigheid en de trouw van God. Waarbij de gehoorzaamheid van Christus de grond en de garantie is. Hij is immers getrouw geweest tot in de dood. En hij is staande gebleven, ondanks alle verzoekingen waarmee de Satan op hem is afgekomen. In de woestijn, in de hof van Gethsemane, zelfs nog aan het kruis toe toen hij bespot en beschimpt werd. Maar Christus heeft voleindigd het werk dat zijn vader hem gegeven had om te doen. En zo heeft hij ook een volkomen zaligheid ook verworven. Nee, in Gods volk zelf is er geen verdienste of kracht dat ze staande zouden kunnen blijven. Maar de oorzaak ligt buiten hem. In die oneindige barmhartigheid van de Heere. En juist daarom mag er sprake zijn van die bewarende liefde. En zelfs als je dan bij tijden helemaal niets zou ervaren van die liefde Gods. Om dan toch te mogen weten in het geloof dat de zaligheid vast ligt in de drie-enige God. Want daarmee eindigt ook paragraaf 8. Met die lofzang op de drie-enige God. Als ze daar spreken over het werk van de Vader, terwijl zijn raad nog veranderd, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen wordt. Het heil ligt vast. Bergen die zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar Gods goedertierenheid die zal niet wijken. En het verbond van zijn vrede zal niet wankelen. De zaligheid van de kerk ligt vast in de raad des Heren. En geen duistere macht en geen grove zonde kan dat ook verbreken. En dat mag tot troost zijn voor een volk van albedervers. Als ze steeds weer afwijken en steeds weer in de zonde vallen. Gods raad is onveranderlijk. En Gods belofte kan niet verbroken worden. De Heere die houdt getrouw zijn woord. Zijn belofte is vast en zeker, omdat het werk van Christus volkomen is geweest. En daarom zal zijn roeping ook niet herroepen worden. Die roeping die krachtdadig is, levendwekkend en alles overwinnend. Wie hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En zal hij ook eenmaal verheerlijken. De remonstrant die maakt de zaligheid afhankelijk van de mens. Daarmee verliest de zaligheid ook de vastheid. Dan kom je in drijfzand terecht. Dan wordt de zaligheid maar een dubbeltje op zijn kant. Maar Dort die leert dat het heil verankerd ligt in de hechte en eeuwige ankergrond van Gods verkiezend welbehagen, dat er is van voor de grondlegging der wereld. En dat ze vastheid vindt in die verdiensten en de voorbidding van de Heer Jezus Christus en van zijn bewaring. Want die zaligheid is altijd een door Christus verworven zaligheid. Hij heeft die zaligheid verworven. En daarom, o kind van God in ons midden, ligt uw heil vast. Omdat hij het heeft uitgeroepen vanaf het kruishout. Het is volbracht. De deugden Gods verheerlijkt, aan Gods recht volkomen genoeg gedaan. En de gerechtigheid aangebracht door het verzoenende bloed van het lam. Bloed waarin ligt de vergeving van de zonde, maar bloed waarin ook ligt de vastheid van het heil. Zijn verdiensten, waarin alles ligt, en zijn voorbidding, dat alles geeft, zoals bij Simon Petrus. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En zo bleef Simon Petrus bewaard. En zoals die schrijver van de Hebreeënbrief het ook zegt, dat hij leeft om altijd voor hen te bidden. Is dat ook niet het wondere geheim van de volharding der heiligen? Waar ik soms niet meer bidden kan, en dikwijls door eigen schuld, dat zijn voorbeden doorgaat, en dat hij dan ook bidt en pleit op grond van zijn eigen verdiensten, op grond van zijn eigen werk. En dat zo allen die hem gegeven zijn van de Vader ook vast liggen voor eeuwig in zijn armen. En dat het waar is, dat ze nooit uit zijn hand kunnen vallen. Omdat het werk der zaligheid vast ligt in die middelaarsverdiensten en in de voorbidding van de Heere Jezus Christus. En het daarom geldt voor altijd de zijne. En dan werd de Heilige Geest de verzegeling. Nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Die verzegeling is dus een daad van God de Heilige Geest aan de gelovigen. Als hij als het ware het eigendomstempel erop zet. En dat het duidelijk wordt, dit is echt, dit komt bij God vandaan. En de Geest, de zekerheid van het heil, werkt. En het werk van de Geest niet is uit te roeien uit het hart. De Geest die het leven heeft veranderd, maar ook het leven steeds weer ook vernieuwd. En ziet u, zo is het de drie enige God die bewaart voor de afval. Het heil ligt vast in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is geen afval der heiligen. Ondanks de mens. Maar dankzij de drie enige God. De Vader die verkiest, de Zoon die verlost en de Heilige Geest die wederbaart en dagelijks ook vernieuwt. En die volharding der heiligen is dan ook vrucht van het onberouwelijke genadewerk van God. En het heil ligt vast in de drie enige God. Want die alleen wijze God, onze zaligmaker, zij de heerlijkheid, majesteit en kracht van nu aan tot in der eeuwigheid. Want het is zijn trouw die nooit nooit zal wankelen, noch beswijken. Amen.